Hoeveel mijlen nog te reizen? Welke wegen nog te gaan? Welke ster zal ons wijzen naar dat land waar geen grenzen bestaan? Het is de droom van alle eeuwen, de aarde nieuw, de mensen vrij. Maar geen huilen of schreeuwen bracht die wereld een stap dichterbij.
Wat heeft u ons toch rijk gezegend met die stem die we hebben. Dat instrument dat we allemaal met ons meedragen. En bij de een klinkt die loop zuiver, bij de ander zit er een kraak en een barst in. Maar u kijkt gelukkig naar ons hart. En als we daarmee zingen, dan is het goed. En we danken u voor al die liederen die ons gegeven zijn. Via Israël, via de kerk, tot op de dag van vandaag. Een hele schat waar we uit mogen putten. Juist ook in deze tijd van Advent. Deze tijd op weg naar het kerstfeest. En we danken u dat we ook mogen zingen van de vrede. Geef ons vrede. De vrede waarop de wereld wacht. De vrede waarop wij wachten. De vrede die in u te vinden is. En de vrede die wij mogen doorgeven. Geef dat wij allemaal, hier in de kerk en thuis, door die vrede worden aangestoken en aangevuurd. En zo anders de kerk uitgaan dan we binnen zijn gekomen. Omdat we door u zijn aangeraakt, omdat we door u op toonhoogte zijn geraakt, omdat we door u zijn bemoedigd en toegerust. Schenk ons daarvoor alles wat we nodig hebben. Door uw woord en door uw geest. Daar bidden we om. In Jezus' naam. lezen vanavond twee schriftgedeelten. Allebei hebben ze te maken met het thema, met de vrede. Het eerste is uit de profeet Micha. Micha 4, vers 1 tot en met 7. Micha 4, vanaf vers 1. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanaf Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Ieder zal zitten onder zijn wijrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken: laat andere volk hun eigen goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd. Als die dag gekomen is, spreekt de Heer, zal ik de kreupelen verzamelen, de verstrooiden bijeenbrengen, verenigen wie ik onheil heb gebracht. De kreupelen zal ik sparen, van de verdrevenen maak ik een groot volk. En op de Sion zal de Heer hun koning zijn, van nu tot in eeuwigheid. We zingen nu aansluitend hierbij twee liederen die uitzien naar dat koningschap van God waar we zojuist over lazen. Zing voor de Heer een nieuw lied, geïnspireerd op Psalm 98. En Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom, zijn vrede, wordt werkelijkheid.
Thank you.
maakt alle dingen nieuw. Daar lezen we ook over. In het laatste Bijbelboek in Openbaring 21. En ik lees daarvan vers 1 tot en met 4. En ook vers 22 tot en met 27. Een visioen dat helemaal rijmt op dat van Micha. Ik, dat is Johannes, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen. Bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Ik lees toch nog even vers 5 erbij, is te mooi om te laten liggen. Hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. En we lezen nu nog verder vanaf vers 22. Maar een tempel zag ik niet in de stad. Want God de Heer, de Almachtige, is haar tempel met het Lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister en het Lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde brengen daar hun eerbewijzen. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden en nacht zal het er niet meer zijn. De volken zullen er al hun eerbewijzen komen brengen. Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen. Alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het Lam. We zingen nu twee liederen over die toekomst van vrede in de stad van God. Ooit komt er een dag, een stad van God. is met name naar aanleiding van het eerst gelezen gedeelte uit Micha 4. Gemeente van Jezus Christus. Direct na de Tweede Wereldoorlog werden de Verenigde Naties opgericht. Na de verschrikkingen van twee wereldoorlogen was er het diepe verlangen in de wereld dat zulke gruwelen zich nooit meer zouden voordoen. Bij het hoofdgebouw van de VN in New York staan deze woorden in steen gegrift: zwaarden worden ploegijzers. Speren worden snoeimessen. Niemand zal een ander nog leren wat oorlog is. Woorden rechtstreeks ontleend uit de Bijbel. Uit Micha 4. Dat profetische visioen van de vrede. Ja, de Verenigde Naties wilden daar dienstbaar aan zijn. Aan de vrede. Een nobel streven natuurlijk. Maar ja, hoe staat het intussen met die vrede? Vandaag de dag. Wat is er eigenlijk terechtgekomen van de realisatie van die woorden daar op die gevel? Dat wapentuig landbouwgereedschap wordt. En dat niemand een ander meer zal leren wat oorlog is. Tja, de wapenindustrie, ook de Nederlandse, bloeit als nooit tevoren. Geen oorlog meer. Ach, is die eigenlijk ooit gestopt? Nee, ook in de 21ste eeuw niet. En je kunt verdedigen dat wapens een noodzakelijk kwaad zijn, dat een leger nodig is om je te verdedigen. Maar we zien vandaag de dag hoe het juist in oorlogen zo gruwelijk mis kan gaan. Vraag het Oekraïense, Russische, Israëlische, Palestijnse, Soedanese mensen maar. Kortom, dat profetische visioen van de vrede, dat is toch geen stap dichterbij gekomen. Nou, vergeet niet dat de werkelijkheid ten tijde van Micha zelf ook anders was dan hij in zijn visioen schildert. Dan hadden we eigenlijk nog de slotverse van het hoofdstuk hiervoor moeten lezen. Want daar profeteert Micha: Sion is gebouwd op bloed en Jeruzalem op onrecht. De leiders spreken recht in ruil voor geschenken. De priesters geven onderricht tegen betaling. De profeten voorspellen voor geld. Terwijl ze zich op de Heer beroepen en zeggen: de Heer is toch in ons midden. Ons kan geen kwaad overkomen. Nou, die inschatting is falikant verkeerd. Want de profeet Micha vervolgt dan namens God: daarom, door jullie toedoen, zal de Sion als een akker worden omgeploegd, zal Jeruzalem in een ruïne veranderen en de Tempelberg wordt een overwoekerde heuvel. Met andere woorden, over al dat onrecht door zoveel gepleegd, komt Gods oordeel. En ze hebben het zelf over zich afgeroepen. Maar dan klinken er in ons tekstgedeelte opeens hele andere tonen. Een visioen van vrede. Met datzelfde Jeruzalem in de picture. Blijkbaar is dat oordeel niet Gods laatste woord, gemeente. Zijn einddoel is vrede. Shalom. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Maar dus wel door het oordeel heen. Eens zal de dag komen, zegt de profeet. Ja, later dus. Eerst het oordeel. Maar dan dus dat visioen van de vrede dat Micha inderdaad mag schilderen, zeg maar. En het is geen droom. De meeste dromen zijn bedrog. Zong Marco Borsato al toen hij nog zong. Een visioen is anders. Een visioen is anders dan een droom. Want in een visioen kijken we met Gods ogen. En weet je, dan zie je de dingen anders. En zo ziet Micha in zijn visioen Sion, de tempelberg in Jeruzalem, ook anders. Ze blijkt, vers 1, verheven te zijn boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Nou ja, met onze gewone menselijke ogen zien we dat die tempelberg niet bijster hoog is. Iedereen die wel eens een Israëlreis heeft gemaakt en in Jeruzalem is, die wist niet dat hij echt bergkleding nodig had om die tempelberg te beklimmen. Laat staan dat hij hoger is dan alle bergen. De Mount Everest is toch een slagje hoger. Maar met Gods ogen bekeken ligt het heel anders. Dan wordt Jeruzalem een magneet. De volken zullen er naartoe getrokken worden. Nee, niet zoals ze zo vaak er naartoe zijn getrokken om te strijden. Nee, dan zullen de volken naar Jeruzalem komen om door de Heere God onderricht te worden. Wat een geweldig visioen is dat. Dat de volken naar Jeruzalem komen voor onderwijs, voor richting, om Gods weg te vernemen, om zich helemaal te laven aan zijn woorden, aan zijn bedoeling. En wat zullen ze dan leren? Nou, de leerstof bestaat uit vrede. Daarin zal de Heere God de volken onderrichten. Dat hebben ze nodig. Zeker. Dat hebben wij nodig. Maar weet je, vrede is bij God toch wel iets anders dan vaak bij ons. Wij verstaan vaak onder vrede de afwezigheid van oorlog. Ja. Maar bij God, in de Bijbel, is vrede veel meer. Gaat het ook veel, veel dieper. Want daar luidt het woord voor vrede in het Hebreeuws, we hebben het al gezongen, shalom. En dat staat eigenlijk voor het leven in de goede verhoudingen. Allereerst in een goede verhouding tot God. Een zonde is nou juist een verstoorde verhouding met God. Zoals ten tijde van Micha. Toen met Gods geboden een loopje werd genomen. Toen het recht werd verkwanseld. Toen er corruptie was aan alle kanten. Toen men achter andere goden aanging. Nou, dan zijn de verhoudingen helemaal verstoord. Maar de shalom, dat is dat die verhoudingen met God weer hersteld worden. En tegelijk gaat het bij die verhouding, bij die vrede als een goede verhouding ook om andere mensen. Houd vrede met alle mensen, zegt Paulus. Niet voor niets, in een van zijn brieven. Voor zover het van u afhangt, zegt hij dan nog achteraan. Want ja, voor een goede verhouding heb je natuurlijk twee partijen nodig. En hoe die andere reageert. Ja, dat heb jij niet helemaal in de hand. Dat is zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Maar zoek jij, zegt Paulus, in ieder geval de vrede. Het goede voor en het goede met die ander. En het gaat bij vrede ook nog om een goede verhouding met jezelf. Om de vrede in jezelf. Dat je geen speelbal bent van onrust en verwarring. Nou, dat is de vrede, lieve mensen, die God ons gunt. Vrede met hem, vrede met de ander, vrede met jezelf. Dan is het werkelijk shalom. Dan leven we in goede verhoudingen. En Jezus zei, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Ja, de vrede van de wereld is toch wel anders. Professor Versteeg, die maakt ergens het verschil daartussen duidelijk. Hij stelt dat de vrede van de wereld te maken heeft met macht. Maar de vrede van Jezus met het offer. Ja, typerend is in dit verband, zegt hij dan, de betekenis van pacificeren. Dat woord betekent letterlijk vrede brengen, maar ook een ander aan je onderwerpen. Nou, dat is de vrede van de wereld. Een vrede die vaak tot stand komt door een ander eigenlijk aan je te onderwerpen. Hoeveel vredesverdragen, hoeveel afspraken zijn zo niet tot stand gekomen? Denk aan Duitsland na de Eerste Wereldoorlog. Ze moesten heel veel betalen. Dat was de vrede. Vrede onder dwang. Vrede met macht. Kijk naar die ene president nu vandaag de dag. Die zegt heel veel vrede te hebben gesloten. Allerlei oorlogen te hebben behandeld. Hoe doet hij dat? Grote handelstarieven. Deals sluiten. Vooral macht. Dat kan in het groot. Dat kan in het klein. Maar de vrede van Jezus, die heeft te maken met zelfverloochening. Met het offer. Dat is de weg die God zelf is gegaan. In Jezus. De weg naar beneden. We zijn op weg naar kerst. De weg van het offer. Want kerst is de ouverture. Uiteindelijk de Goede Vrijdag. En Pasen. En daardoor is Hij onze vrede. En dat is een vrede die je verstand te boven gaat. Die je niet klein krijgt. Waar je eigenlijk niet uit over verwonderd raakt. Daarom kun je er misschien inderdaad het beste van zingen. En daarom is die vrede ook zo anders dan die van de wereld. Ja, bij de Heer ontdek je dus wat ware vrede is. En dat zal ook niet zonder gevolgen blijven. En ook dat blijkt uit Micha's visioen. Als hij ziet dat die volken hun wapentuig, zwaarden, speerden toen, omsmeden. Ze gaan naar de smederij, ze maken ze heet, ze smelten ze en dat worden ploegijzers. Snoeimessen. Dus dodelijk wapentuig wordt getransformeerd tot landbouwwerktuigen. Dat wat moet uitschakelen, moet verwonden, moet doden zelfs, wordt nu iets dat gebruikt wordt bij de oogst, bij het snoeien van je olijfboom of je appelboompje. Bij wat het leven verrijkt, wat vreugde schenkt, over goede verhoudingen gesproken. Geen mens zal meer weten wat oorlog is, jubelt Micha uit. Nou, dat zal het zijn. Kun je toch naar verlangen? Dat dat visioen in vervulling gaat, werkelijkheid wordt. Dat er geen oorlog meer geleerd wordt, gepraktiseerd wordt. Dat mensen, zoals het visioen verder gaat, met elkaar onder de vijgenboom en de olijfboom en de wijnrank zitten. Nou, iedereen in het Midden-Oosten weet dat dat heerlijk zitten is. Lekker in de schaduw. Een verademing. Maar het wil vooral, denk ik, zeggen dat als er vrede is, dat je dan frank en vrij blij buiten kunt zijn. Dan heb je geen muren meer nodig. Geen dubbel slot op je deur. En grendels. Er is niemand die je bedreigt. En het gaat niet voor niets over een wijnstok en een vijgenboom. Ja, wijn en vijgen, die waren toen tekenen van overvloed. Tekenen ook van Gods koninkrijk. Zoals de wijn dat ook was op die bruiloft in Kana. Het eerste wonder van Jezus. Die wijn die fonkelde van vreugde. En was vol van zijn vrede. Grand cru. Nou, zo'n visioen. Ziet u een beetje voor zich? Proef je het al een beetje? Zo'n visioen. Dat is natuurlijk een prachtig tegenbeeld. Tegen alles wat nu op ons netvlies komt. Als je de tv aanzet, langs nu.nl surft, de krant openslaat, de onvrede, de polarisatie, het geweld, fysiek, verbaal, het gevoel aan onveiligheid, de angst. Ik weet niet hoe dat met u is, maar je zou er toch soms moedeloos van worden. Nou, wat ben ik blij dat Micha ons dan leert. In zijn visioen. Met Gods ogen. Met Gods ogen te kijken. De situatie is niet hopeloos. Zoals juist de hele adventsperiode ons daarop richt. Hij komt. En in zijn kielzog. De vrede. Een diepe vrede. In hem en door hem. Een allesomvattende vrede. Ja, eens. In het latere der dagen heet dat dan. Maar hoe lang gaat dat nog duren dan? En intussen, zeker net als dat ene lied, dat hebben we dan vanavond niet gezongen, maar kan zomaar een beetje in je achterhoofd zitten en mijmeren. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Echt zo'n zoethouder. Toch? Geldt het nou ook voor dit visioen? Want intussen verandert er toch helemaal niets. Wat moet ik met zo'n visioen van de vrede? onbereikbaar ver weg. Toch? Nee. Nee. Dit visioen gaat ook over hier. En over nu. Denk niet, ja, hier heb ik nu helemaal niks aan. Nee, ik las ergens een profetisch woord, en dat is dit. Dat is niet alleen maar verleden tijd of verre toekomst. Het is ook altijd tegenwoordige tijd. Ook als het met betrekking tot de toekomst is, is het bedoeld voor mensen van vandaag. Wat denkt u? Dat die mensen die de profetie van Micha hoorden, dat die er helemaal niks mee konden? Wat denkt u dat die eerste christen die de visioenen van Johannes uit Openbaring meekregen, dat die er niks mee konden? Tuurlijk wel. Iemand zei dat is een survival kit. Overlevingspakket. Maar dan een echte goeie. Survival kit voor mensen onderweg. En ook dat visioen van Micha is een survival kit voor hier. En nu. En iemand die dat heel goed begrepen heeft en ook toepast is Shane Claiborne. Dat is een theoloog uit Amerika. Hij heeft letterlijk wapens omgesmeed tot tuingereedschap. En hier zie je op foto's hoe hij dat heeft gedaan. Rechts is echt een onderdeel van een geweer. Je ziet het nog een beetje in terug, de loop en zo. Nou, heeft de trekker er vanaf gehaald, geloof ik. Je kunt er ook echt niet meer mee schieten, maar je kunt er heel goed een gat mee graven. Je boompje mee poten. En eronder is een riek. Nou, ook handig voor in de tuin. Of op de boerderij. En toen ik het zag, toen raakte me dat. Omdat het een Amerikaans theoloog is. Nou, in zijn land lijkt het bezit van wapens voor velen een soort heilige zaak te zijn. Dan kun je de verkiezingen mee winnen. Ook voor christenen is dat heel belangrijk, dat je zelf wapens kunt hebben. Nou, Claiborne laat zien hiermee dat wapens horen bij een tijd die voorbij gaat. Dat wapens horen bij een tijd die er niet meer zal zijn. En dat er een tijd zal komen dat er geen oorlog meer zal zijn. Dat wapens omgesmeed worden tot landbouwwerktuigen, tot tuingereedschap. En dat dat Gods doel is. Vrede. Vreugde. En waarom dat nu al niet een beetje laten zien? Of zoals die Shane Claiborne zelf zei. Wat de wereld nodig heeft, dat zijn mensen die zo in die andere wereld geloven, dat ze niets anders kunnen dan die wereld vorm geven. Nog een keer, wat de wereld nodig heeft, dat zijn mensen die zo in die andere wereld, dus Gods wereld, geloven, dat ze niets anders kunnen dan die wereld vorm geven. Vandaar die getransformeerde geweren. Ja, leuk. Is dat niet een beetje naïef? En trouwens ook niet een beetje hoogmoedig? Dat wij die wereld gaan vormgeven? Dat wij die vrede gaan bewerkstelligen? Dat is toch Gods koninkrijk? Het is toch Gods shalom? Zeker. Goddank wel. En we ontvangen die vrede in Christus. Daarom begint ook elke kerkdienst, hè? Met de groet. Genade voor jou en vrede. Ze zeggen, dat is al een reden om naar de kerk te komen. Maar elke keer die vrede te ontvangen. Wat je ook hebt uitgespookt in die week ervoor. Hoe je ook voelt. Genade voor jou. Vrede. Maar tegelijk is die vrede dan niet bedoeld om voor jezelf te houden. Maar door te geven. Dus ook echt een vredestichter te zijn. En dat bedoelt die Shane Claiborne nou. Om van die nieuwe wereld van God, dat vrederijk, hier al gestalte te geven. Er tekenen van op te richten. Gewoon in het dagelijks leven. Thuis. In je straat. Op je werk. In de klas. In de tuin. Waar dan ook. Het goede te zoeken voor de ander. Door vriendelijk te zijn. Door iemand niet af te schrijven. Door vrede te houden met ieder ander. In Jezus' naam. Amen. We gaan weer zingen. Dus jullie mogen je plek weer opzoeken. We gaan twee liederen zingen over het koningschap van Jezus. Dat Hij overwinnaar is. En daar is kerst ook de overture van. Jezus overwinnaar en Jezus zal heersen waar de zon. kunnen samen danken en bidden. Ik wil afsluiten met een avondgebed uit het liedboek. Heren, wij danken u voor uw visioen. Uw visioen van vrede. Waar we vanavond van mochten horen. Waar we vooral ook van mochten zingen. En het geloof en de hoop mochten inzingen. Want we zeggen het u maar eerlijk. Dat geloof, dat staat ook wel eens op een laag pitje. Die hoop, die smult wel eens. Maar we danken u dat de zondag er is, dat de kerkdiensten er zijn. Dat u zelf er bent met uw geest om ons aan te vuren en het lied op onze lippen te leggen. We danken u dat de vrede bij u in goede handen is. Dat u zelf vrede bent. En dat u die met rijke handen schenkt, ook vanavond. Leer ons die te ontvangen, telkens opnieuw, eruit te leven en mee te leven. En die vrede ook weer door te geven. Vrede stichter te zijn. Om zo al iets van dat geweldige rijk van u dat komt, dat in Jezus Christus gekomen is en ten volle zal doorbreken als hij terugkomt. Dat er al iets aan ons leven van dat rijk zichtbaar mag zijn, mag gereflecteerd worden, weerkaatst. Ook in deze week. We bidden u voor deze gemeente. We bidden u voor alle voorbereidingen voor de diensten van Advent en Kerst. Hier en ook elders in Waddinxveen en in ons land, op deze wereld. Dat juist ook op die gebieden waar nog zoveel onvrede is, geweld en oorlog, honger en nood, dat juist daar ook dat evangelie van u mag doordringen tot in de verste uithoeken, tot in harten van mensen, zodat ze daardoor worden aangeraakt en veranderen zullen. En wapens gaan liggen, wapenstilstanden komen, uiteindelijk wapens worden omgesmeed tot landbouwwerktuigen, tot tuingereedschap. We danken u dat u die toekomst voor ons, voor uiteindelijk heel uw werkelijkheid in petto heeft. Leer ons daarnaar te verlangen, uit te leven. Als een survival kit het elke dag met ons mee te dragen. Ja, Heer, nu alles om ons heen rustig wordt en stil, komen wij tot u, Heer. We danken u, want deze dag was goed. Dank voor het leven, voor de mensen die we hebben ontmoet, voor iedere kleine vreugde. We danken u omdat gij ons kracht hebt gegeven in moeilijke ogenblikken en vergeef ons indien wij vandaag geen teken van uw liefde waren. Heel deze dag leggen we dankbaar terug in uw handen. Om Jezus wil. Amen. Ja, en deze kerstzangdienst gaan we natuurlijk ook wel van kerst zingen. Dat doen we nu met twee liederen. Twee liederen waar die vrede op aarde ook in zit. Heerlijk klonk het lied der engelen en ook in de kerstnacht boven Bethlehem. nu de gelegenheid om uw gaven te geven, het digitale collectemoment. Van harte aanbevolen, u ziet de doelen denk ik ook inderdaad op het scherm staan. Daarna zingen we het lied Ere zij aan God de Vader. Het eerste en het vierde couplet na de collecte. Van deze zangdienst. Hartelijk dank aan iedereen die meewerkte aan deze dienst. Ik kijk eerst even naar Margreet. We hadden al, denk oktober, september, ik weet het werkelijk niet meer, al contact. Je was er vroeg bij, maar ja, er moest natuurlijk ook gerepeteerd worden. Het is een prachtige liturgie geworden. Dank ook voor jullie uitvoering van het koor. Dank ook voor de muzikanten, voor de dubbele directie vanavond. Fijn dat je ook een dochter hebt die dat gewoon moeiteloos overneemt. En ook een zoon die gewoon percussie van alle aard beheerst. En een prachtig pianospel. Dank aan de techniek ook dat alles vlekkeloos verliep. Ja, dat weet je nooit helemaal als gastpredikant hoe dat met applaus en zo zit. Maar mag best nog een keer. En ere zij aan God de Vader, zongen uiteindelijk alle eer aan God. We mochten hem vanavond met alle heerlijke liederen loven en prijzen. En ik hoop dat dat lied met ons meegaat en de muziek ons ook draagt. Op weg naar het kerstfeest, op weg naar Gods toekomst. Ga daarom heen in vrede, verhef uw hart tot God, ontvang zijn zegen en wees ook tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, onze trooster, zijn met u en jullie allemaal.